Goedemorgen, jongens, meisjes, broeders en zusters. En als u als gast hier bent, hartelijk welkom. Vanmorgen gaat dominee De Jong met ons voor. Ook een hartelijke groet aan hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Ik ben Desiree Huisman. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dat kan dat na afloop. Samen met de dominee sta ik achter in de kerk. Vindt u het fijn dat er persoonlijk voor en met u gebeden wordt? Enkele leden van onze gemeente willen dat graag doen. Ze staan na de dienst in de buurt van de piano. Onze gasten zijn ook welkom. Organist is Jaap Mulder. De collecte is vandaag voor Felix Kohol. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 en de tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Vanmiddag gaat dominee Van der Marel voor. Jesse Verboom zal nu kort iets vertellen over de komende bijzondere bijeenkomst in het kader van de Open Gemeente.
Goedemorgen. Ik wil namens de organisatie Bijzondere Bijeenkomsten alweer de derde bijeenkomst aankondigen. Deze zal georganiseerd worden naar aanleiding van het Brabantse carnaval. En zal plaats hebben 25 februari als woensdag. We zullen dit keer met z'n allen de carnavalsfeer induiken. Hiervoor hebben we hoogleraar en carnavalspecialist Gerard Rooiakkers uitgenodigd om ons wat over het feest te vertellen. En zal dominee Van der Dussen zorgen voor de bijdrage vanuit het Bijbels perspectief. Daarnaast wordt er gezorgd voor een theatraal intermezzo. En het belooft een gezellige en interessante avond te worden. We hopen ook dat het een druk bezochte avond wordt. Zoals de vorige twee avonden, de glowavond en de kerstnachtavond. Ook wel een succes worden dankzij de opkomst. De avond is georganiseerd in het kader van Open Gemeente zijn. Dus met oog op mensen uit onze directe omgeving. Dus is de vraag opnieuw om mensen mee te nemen die interesse hebben in het christelijk geloof. Misschien carnavalvierende vrienden. Mensen die zich afvragen waarom het feest wordt gevierd. Eigenlijk niet zoveel ervan af weten. We hebben flyers om het makkelijk te maken om mensen uit te nodigen. We zullen straks achter in de kerk staan aan het eind van de dienst. Dan kunt u één of meer flyers meenemen en kunt u eens nadenken of u misschien iemand kunt meevragen. We hopen veel van u, maar vooral ook veel nieuwe gezichten te zien. Dus, bedankt.
Volgende week zondag, 1 februari, is er een catechesedienst aansluitend aan de ochtenddienst. De ochtenddienst wordt een korte dienst met het karakter van een viering en met medewerking van de band. Na de ochtenddienst is er een korte pauze van ongeveer een kwartier, waarna de catechesedienst volgt van ongeveer 10:50 tot ongeveer 11:45. Het programma is voor jong en oud. Tijdens de catechesedienst is er echter geen speciale opvang voor baby's geregeld. Meer hierover leest u in de contactsleutel. Na afloop van morgen is er op de verdieping gelegenheid om koffie te drinken. U bent van harte welkom. Zullen we nu samen gaan zingen Psalm 63, vers 1 en 3. En na votum en groet zingen we uit onze eigen bundel nummer 76. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Wat een gouden zin. Een zin om stil van te worden. Gods hulp wordt nooit vergeefs verwacht. En daarom willen wij ook met zoveel woorden zeggen aan het begin van deze nieuwe week, dat wij onze hulp zoeken en verwachten in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze God komt ons tegemoet met woorden van genade en vrede. Ja, hij komt in die woorden zelf naar ons toe en zegt ons: genade is er voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kinderen van de kinderbijbelgroepen gaan vanmorgen zingen en zij mogen nu naar boven. En dat betekent dat de tienergroep ook naar boven mag. Wij leven in een wereld waarin een strijd gevoerd wordt tussen God en de machten. En wij zijn op een bepaalde manier in die strijd betrokken. En het belangrijkste middel dat wij hebben om in die strijd overeind te blijven is de weg van het gebed. Gods kracht en zijn nabijheid zoeken dag in dag uit. En iemand die dat heel zijn leven gedaan heeft is Paulus. En ik wil een gebed dat hij bidt voor de gemeente van Efeze vanmorgen in uw midden leggen als een gebed dat het onze kan zijn. En wij zullen ook op dat gebed van Paulus antwoorden door zelf te bidden, dat wil zeggen zingend te bidden, met lied 96, Word krachtig in de Heer. En ik zeg er maar vast bij dat wij dat in wisselzang doen. Het eerste en het laatste vers zingen we met elkaar. En dan gaan de even versen van dit lied door de mannen gezongen worden en de oneven versen door de vrouwen. Dus allen aan het begin en het eind en dan de even versen door de mannen en de oneven versen door de vrouwen. Een gebed dat wij zo met elkaar bidden en ook elkaar toebidden. Maar laten we eerst luisteren naar een gebed van Paulus voor de gemeente van Efeze. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem, Christus en door Christus de Vader zult kennen. Moge daarom uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. En hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, boven alle machten en krachten en elke naam die maar genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. God heeft alles aan de voeten van Jezus Christus gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.
Thank you.
En bid dan in de geest voortdurend voor elkaar. Laten wij dat inderdaad met elkaar doen. Vader in de hemel, wij zoeken u. Wij willen uw stem horen, voor alle andere stemmen doof. Wij willen iets van u vernemen, wat ons steunt en bemoedigt, wat ons moed en krachten geeft. Wij willen horen wat u ons te zeggen hebt, ook als we het misschien liever niet willen horen, wat u ons te zeggen hebt. Heer, wij willen uw stem horen, midden in ons leven. Een aangevochten leven soms, een leven dat door de diepte gaat, een leven dat vol onzekerheid is, een leven waarin we soms niet weten waar we het zoeken moeten. Een leven dat donker is, duister. Een leven dat soms zo uitzichtloos lijkt. Een leven dat niet past bij het leven dat u voor ogen staat. Heer, zo zitten we hier. En zo willen we bij u komen. Om troost en bemoediging, kracht en geloof. Heer, wilt u ons dat geven? Wilt u ons ook geven wat we nodig hebben als ons leven van een leien dakje gaat? Als het allemaal loopt zoals we willen dat het loopt. Als het gaat zoals we graag willen dat het gaat. Als het ons meezit en goed gaat. Als we soms het zo goed hebben dat het ons niet eens meer opvalt. Heer, ook dan willen we u horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, help ons zo uw stem te verstaan, onze roeping te horen, door u aangesproken te worden, ieder in ons eigen leven. Heer, kom ons daarin tegemoet, in uw geest. En laat ons zo uw kracht, de kracht die zo zichtbaar werd in de opstanding van Jezus Christus, laat die kracht ons deel mogen worden. Help ons zo om krachtig te zijn in u. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen uit de schriften en we doen dat met een lezing uit Jona, Jona 1. En in de morgendiensten, die ik voorlopig weer niet zal hebben, zal Jona voorlopig onze aandacht houden. Dat wil zeggen, ik hou 4 preken over Jona, parallel aan de 4 hoofdstukken die er zijn. En ik begin bij Jona 1. En Lotte Schelen zal Jona 1 voor ons lezen.
Ik lees voor jullie Jona 1. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat zich daar doet, is zijn hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsus, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond een schip met bestemming Tarsus. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsus, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ooit kroonden ze om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan, misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord en waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde: ik ben Hebreër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang. En toen ze van hem hoorden dat hij van weggevlucht van de Heer was, zeiden ze tegen hem: hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem: wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Hij antwoordde: gooi me in de zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer: ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in de zee. En de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brengden hem een offer en deden hem een gelofte.
Geliefden in onze Heer Jezus Christus. De profetie van Jona. Het boekje met 4 hoofdstukken is anders dan die van de andere profeten. En het belangrijkste verschil tussen Jona aan de ene kant en bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia, ook een paar indrukwekkende profeten. Het belangrijkste verschil tussen die aan de ene kant en Jona aan de andere kant, is dat bij Jona alle aandacht uitgaat naar de profeet zelf. In plaats van naar zijn profetie. Je zou kunnen zeggen, Jona zoomt meer in, het boekje Jona, op de relatie tussen God en zijn profeet, dan op de relatie tussen de profeet en zijn toehoorders. Bij de andere profeten zie je vaak dat ze een boodschap hebben, de boodschap vertellen, en dan horen we hoe de mensen, hoe het volk van God, hoe anderen daarop reageren. Meestal negatief. Een profeet is nou eenmaal onder zijn eigen mensen niet geëerd. In die andere profetenboeken verdwijnt de profeet, de persoon van de profeet, eigenlijk helemaal achter zijn boodschap. Daarin draait het dus inderdaad om het verhaal dat ze te vertellen hebben. Maar hier horen we nauwelijks iets van een boodschap. Nee, meer dan bij de andere profeten geldt juist bij Jona: hij heeft geen boodschap. Hij is de boodschap. Jona's keuzes. Jona's gedrag. Alles wat Jona doet. En hoe God op Jona reageert, dat is de boodschap. Jona houdt zo het volk van God, Israël, een spiegel voor. In zijn leven. In zijn werk. Israël krijgt als het ware in het boekje Jona iets voorgeschoteld waardoor ze zeggen, hè? Zijn wij dat? Zitten wij zo in elkaar? Het boekje Jona zou je kunnen vergelijken met een soort zwart-wit tekening, een karikatuur, waarin bepaalde dingen uitvergroot worden en andere juist verkleind, maar waardoor je als het ware ineens ontdekt, oh, zit het zo, oh, ben ik dat? Zit ik zo in elkaar? Doen wij het als gemeente van God, als volk Israël, zo? In wat Jona doet, en misschien ook juist wel in wat hij niet doet, houdt hij ons de spiegel voor. Jona, een mens met een missie. Of misschien moet ik nog sterker zeggen, een mens als missie. Dat is de rode draad die ik door de vier preken terug laat komen. Een mens met een missie, Jona. En mensen met een missie, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben er wel eens jaloers op. Ze hebben vaak iets heel duidelijks over zich. Ze gaan ergens voor, ze staan ergens voor, ze weten wat ze willen. En als het mensen zijn die een missie hebben in opdracht van God, dan kun je zeggen, ze gaan min of meer helemaal met God. Voor God. Alles mag daarvoor wijken, om het maar zo te zeggen. Het zijn geen mensen die lopen te praten van, we kunnen zussen, we kunnen zo. Nee, het zijn mensen die de koe bij de horens vatten, die gaan doen. En die gedrevenheid die ze hebben, en het enthousiasme wat er vaak mee gepaard gaat, ik vind het wel aanstekelijk werken, moet ik zeggen. Ik hou op een bepaalde manier wel van mensen met een missie. Mensen die ergens voor gaan. Ze zijn vaak helemaal weg van God. Het is mooi om dat te zien. Tegelijkertijd zit daar ook wel een valkuil. Want die mensen met een missie zijn soms zo gedreven dat ze ook wel eens als een olifant door de porseleinkast gaan. Dat ze niet altijd zien wat hun gedrevenheid met andere mensen doet. En dat er soms ook dingen doorgedrukt worden die ten koste gaan van anderen. Dat is de andere kant, de schaduwkant van mensen met een missie. Nou, hier ontmoeten we een mens met een missie. Jona. En hij is op een bepaalde manier ook weg van God. Maar dan net even anders als die mensen die ik net schetste. Die waren echt weg van God. Geweldig wie God is. En Jona is weg van de Heer. Hij heeft het even niet met God. Laat God maar even God zijn. Ik ga mijn eigen weg. En dat voor een mens met een missie. Eigenlijk kan niet wat we hier bij Jona zien. Als je door de Heer gegrepen bent, dan ben je ook echt gegrepen. Dan ben je gedreven, dan ben je enthousiast, dan ga je ergens voor. Nou, Jona gaat voor van alles, maar niet voor God. Maar hij is wel een mens met een missie. Want zo opent het boek. Eens, zo zijn de eerste woorden, richtte de Heer zich tot Jona. God heeft Jona aangesproken. In het Hebreeuws staat het er eigenlijk nog mooier, en dat vind je nog terug in oudere vertalingen. Het eerste woord is, en het geschiedde. Wat geschiedde er? Het woord van de Heer geschiedde. En bij wie geschiedde het woord van de Heer? Bij Jona. En het geschiedde. Er gaat iets gebeuren. Als God het woord neemt, dan breekt er als het ware iets los, iets open. Dan gaat er wat gebeuren. En zo heeft God tot Jona gesproken. Het woord geschiedde aan Jona. En daar begint elke missie. Dat God je aanspreekt. Moeten het altijd grote missies zijn? Absoluut niet. Soms kan één woord van God wezenlijk zijn voor uw of voor jouw leven. De opdracht die jij deze week hebt, bij wijze van. Het hoeft niet altijd een missie zijn over verre plaatsen en verre tijden, over grote afstanden. De missie kan soms in je eigen huis liggen. Om eens even de draad met je kinderen weer op te pakken. Om eens even weer contact te leggen. Om iets op je werk in beweging te zetten. Iets wat niet goed zit tussen jou en je ouders. Tussen jou als man en je vrouw. Kleine dingen kunnen een grootste missie zijn. Waar het om gaat is dat God je heeft aangesproken. En dat kan in elke schriftlezing gebeuren. Dat kan op een station gebeuren als daar het woord van de Heer naar je toe komt via een poster. Dat kan gebeuren via een radioprogramma, een televisieprogramma, een preek ook. Dat God u jou aanspreekt. In ieder geval, als het woord van God gesproken wordt, gebeurt er wat. Bij Jona ook. Het maakte bij Jona iets los. Het woord van de Heer tot Jona was: ga naar Nineveh. Klaag haar aan. Want het kwaad van Nineveh is ten hemel schreiend. Het kwaad heeft zich opgestapeld totdat God zei: wat zie ik hier nou toch vlak voor mijn aangezicht? Hemelhoog is de zonde van Nineveh gestegen. Tot voor Gods aangezicht. Nineveh heeft geen beste naam in de Bijbel. Egypte en Babel hebben dat ook niet. Maar Nineveh nog op een andere manier. Nineveh heeft iets met geweld. Van de Ninevieten, de mensen die in Nineveh wonen, ook wel Assyriërs genoemd, is bekend dat ze letterlijk over mensen heen gingen. Over lijk. En gewelddadig. De meest enge dingen die een mens kan bedenken om een ander te doden dan wel te mishandelen, dat is ongeveer in Nineveh bedacht. Nineveh is de uitvinder van het geweld en de marteling. En die zonden hebben zich dus opgestapeld. En nu moet Jona naar Nineveh. Naar het hart, zou je kunnen zeggen, van het geweld. En als u wilt, het terrorisme. En Israël, dus ook Jona, heeft net als alle andere volken in die tijd onder Nineveh geleden. Ja, zwaar te lijden gehad. Nineveh is ook over Israël heen getrokken. En daar word je als mens niet blij van al dat geweld. En nou is de opdracht van de Heer aan Jona, het woord dat tot Jona geschied is: ga naar Nineveh. Dat ze ongeveer tegen Obama zeggen: joh, ga eens naar Pakistan. Je weet wel waar Osama zit. Zoek hem eens op. Praat eens met hem. In die orde van grootte krijgt Jona dus een opdracht. En dan moet u bedenken, ik zei al, Jona is meer een boodschap dan dat hij er een heeft. Jona betekent duif. Duif. Dus Jona als duif, fladderend naar Nineveh. Tussen al die haviken. Nineveh en een duif. Dat is vragen om ongeluk. Als de geest van God, de duif, Als de geest van God moet Jona naar Nineveh, waar de machten van het kwaad het voor het zeggen hebben. Waar de boze geesten de toon zetten, daar moet Jona als geest van God een ander geluid laten horen. Jona de duif heeft geen boodschap. Hij is het. Vrede brengen in een wereld van geweld. Je zou zeggen, een mooiere missie kan een mens niet hebben. Maar Jona denkt daar anders over. De duif ziet het niet zitten. De man met een missie laat het afweten. Niks geen gedrevenheid. Niks geen enthousiasme. Niks geen gaan voor God. Niks geen gaan voor vrede. Niks geen zoeken van Nineveh. Jona loopt weg. Niet alleen staat hier van zijn opdracht. Hij loopt nog veel verder weg. Hij loopt weg van de Heer. Jona, mag ik het zo zeggen, kan de genade van God niet aan. Hij kan met God zelf niet uit de voeten. Dit is hem te machtig, dit gaat hem te ver, dit is hem te groot. Een duif tussen havikken. De geest van God in al dat geweld. Jona kan het niet aan. Ik weet niet of Jona er niet in gelooft. Ik weet ook niet of Jona er tegenop ziet. Jona loopt er in ieder geval voor weg. Deze missie pakt hij niet op. Jona kan het allemaal niet aan. Al die tegenstellingen tussen de duif en de havik aan de ene kant, tussen Israël en Nineveh aan de andere kant, tussen Gods genade, zijn liefde en zijn toorn. Het is Jona te veel. En er worden hier de dingen scherp neergezet, zei ik al. Een beetje karikaturaal. Zwart-wit ook. Tegenstellingen komen we tegen. Jona moet naar het oosten, naar Nineveh. Hij gaat naar Tarsis. En Tarsis is niet die geboorteplaats van Paulus in Turkije, het huidige Turkije. Maar dit Tarsis ligt in Spanje, aan de westkust van Spanje. Met andere woorden, waar men toen dacht dat de wereld ophield. Dus Jona moet naar het oosten en hij zegt, God, ik bedank voor de eer, ik ga naar het westen. Ik ga zo ver mogelijk de andere kant op. Ik ga eigenlijk de wereld uit. Mij niet meer gezien. Dat is Jona. De zonden, weet u het nog, die klommen op. De zonden van Nineveh, tot ze bij God kwamen. Wat doet Jona? Jona daalt neer. Het staat in onze vertaling niet meer zo helder. Maar tot driemaal toe wordt gezegd dat Jona steeds dieper wegzakt. Steeds verder van God afkomt. Weg van de Heer. De zonden komen bij de Heer. Jona verdwijnt weg van de Heer. Een andere tegenstelling die we tegenkomen. Is het u opgevallen dat God, als het gaat om die wereldstad Nineveh, één mensje stuurt die duif heet, en die een miljoenenstad vol geweld vrede moet brengen? Dat is Gods zoektocht naar Nineveh. Wat doet God naar Jona toe? Eén mens. God beweegt hemel en aarde, de zee en alles wat erin is, om Jona weer voor zich te winnen. Eén mens, daar worden hemel en aarde voor bewogen. Een stad als Nineveh, daar stuurt God een duifje naartoe. Om nog maar even een tegenstelling neer te zetten. Als u het boekje zo eens doorleest, ontdekt u allerlei tegenstellingen. Een duif om een wereldstad te bekeren. Een zee die bewogen wordt om één mens tot de orde te roepen. Een scherpe tegenstelling. Het meest scherpe en ook schrijnende tegenstelling in het boekje is, als je die ziet, tussen Gods inzet voor mensen en dat van zijn profeet. Als je ziet hoeveel hart God voor Nineveh heeft en ook voor Jona, en hoe weinig hart er bij Jona zit voor Nineveh en voor alles en iedereen. Waar God hemel en aarde beweegt, daar doet Jona echt helemaal niks. Hij daalt af, sluit zijn ogen en is van de wereld. Mij niet meer gezien en ik wil ook helemaal niks meer zien. Het is voor mij overuit klaar. God die er alles aan doet, zijn profeet die werkelijk helemaal niets doet. En het wordt nog erger. Jona op weg gestuurd, mens met een missie door God om Nineveh vrede te brengen. En Jona die het af laat weten. Jona strijdt niet voor die stad. Kijk eens naar de bemanning van dat schip. Zoals die vechten. Samen met God vechten voor het behoud van Jona. Schrijnend, triest, ontdekkend. Een bemanning, een heidense bemanning die elk hun eigen God hebben. Die bidden tot zijn onswegen. Die Jona willen redden. Jona, de bron van al hun ellende. Zij vechten voor hem. Ze roeien met de riemen die ze hebben om het droge te bereiken. Om met Jona weer grond onder de voeten te krijgen. Alles, maar dan ook echt alles doen deze heidenen om Jona te redden. En Jona steekt geen poot uit om een stad als Nineveh te redden. Ergens een triest verhaal. Als je het zo bekijkt. Een wereld die zich inzet voor het behoud van een kerk, om het maar zo te zeggen. En een kerk die zegt, wow, mij niet gezien. De wereld is de wereld. Laat maar. Laat ze het lekker zelf uitzoeken. Aan de ene kant mensen die alle zeilen bijzetten om Jona te redden. En Jona in een diepe slaap. Hoe kun je dat doen? Vraagt de bemanning. Vraagt die heidense, ongelovige bemanning. Hoe kon je dat doen, Jona? Weglopen van de Heer. Slaap. Je handen in je schoot leggen. Hoe kon je het doen? De wereld vraagt hier aan Israël. Hoe kon je het doen? En zo ligt vandaag de vraag ook bij ons. Hoe kon je ons vergeten? Hoe kun je ons vergeten? Vraagt de wereld aan de kerk. God vecht voor het behoud van deze wereld in alle toonaarden. Maar zijn grondpersoneel laat het op dat punt nog wel eens afweten. In ieder geval, dat is de boodschap van Jona. God moet op zijn manier ook alle zeilen bijzetten om Jona tot de orde te roepen. Maar Jona laat zich niet tot de orde roepen. Dan me dood. Zet me maar overboord. Niks van terug naar Javo. Niks terug naar Nineveh. Zet me maar overboord. Weg, overuit, afgelopen. Jona is letterlijk los van God en dus ook van de wereld. Want als je los raakt van God, raak je ook los van mensen. Dan geef je niet meer om ze. Zo vertelt heel scherp dit boek. Jona weg van de Heer, letterlijk van God los. En wat dan verrukkelijk om te zien, dat de Heer niet weg is van Jona. Maar dat hij hemel en aarde beweegt om Jona bij de wereld te brengen. Om Jona in Nineveh te krijgen. Om die kwetsbare, breekbare mens, de duif, tussen de haviken een plek te laten vinden. Dat God niet opgeeft. En dat Jona Nineveh zal bereiken. Het is eigenlijk het verhaal van Jezus Christus. God die zegt, als Jona het niet doet, als Jesaja het niet doet, als Nehemia het niet doet, als niemand het doet, dan geef ik die ene die niet wegloopt. Die duif is en de duif draagt. Die vrede komt brengen in hemel en op aarde. God die ons niet laat vallen, maar ons Jezus Christus geeft als mens om ons te behouden. Wij lopen misschien soms weg voor onze missie. En zo ook weg van de Heer. Weet één ding. Bij alle vallen en opstaan, dit eerste hoofdstukje van Jona vertelt. De Heer loopt niet weg van jou. Niet van u. In Jezus Christus heeft hij dat zichtbaar gemaakt. En als u een missie hebt, dan zal God er van zijn kant alles aan doen dat u die missie kunt volbrengen. Jona, een mens met een missie in een wereld vol onmogelijke tegenstellingen. Een duif tussen haviken, maar wel Gods duif. Laten wij zo duiven zijn voor elkaar in deze wereld, te midden van alles wat niet past bij Gods rijk. God zoekt dat, God wil dat. En God gaat ervoor, in Jezus' naam. Amen. Psalm 139 is een psalm waarin een mens ontdekt dat hij niet weg kan lopen voor God. Het is een psalm waarin wij in de regel zeggen, God is ontzettend vertrouwd met ons. Dat zit zeker ook in deze psalm. Maar dit zou ook de psalm van Jona hebben kunnen zijn. God, ik heb geprobeerd voor u weg te lopen. Ik heb geprobeerd weg te vluchten tot aan de einden van de aarde. Maar u hebt me daar gevonden. U laat niet los wat uw hand eenmaal begon. Psalm 139 bevestigt zo nog eens een keer dat de Heer ons niet loslaat. Psalm 139 vers 1, 2, 5 en 6. Zoals gezegd zullen de kinderen zo meteen terugkomen. En kijk, daar zijn ze al. En ze gaan wat voor ons zingen.
Oké, okay. Nou, goedemorgen. Wij hebben boven heel hard gezongen en heel mooi. We hebben echt allemaal heel goed je best gedaan. Wij zingen vandaag voor jullie allemaal zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en weer zondag. Jezus woont in mijn hart. En jullie kunnen hem heel goed, hè? We hebben ook een nieuw lied geoefend boven, maar dat is nog een verrassing voor over een paar maandjes. Oké, wij zingen nu zondag, maandag, dinsdag, woensdag en alle dagen van de week, ook in het Engels. Ik denk dat het leuk is als we Nederlands doen, dan Engels en als laatste keer nog een keer Nederlands samen met jullie. Oké, succes jongens!
Thank you.
Dan is er nu gelegenheid uw gaaf te geven. Gaan collecteren voor Felix Kohol in Burkina Faso. Bij onze gebeden willen we in ieder geval bidden voor alle vormen van onderwijs en opvoeding. Wij willen in het bijzonder bidden voor Felix Kohol, waar we net voor gecollecteerd hebben. Voor de open gemeentebijeenkomst, waar we aan het begin van de dienst over gehoord hebben. En voor de open hartoperatie van Ries van Dijk. U zult denken, dat was toch vorige week? Dat klopt, dat had vorige week moeten gebeuren, maar het is uitgesteld. En als het goed is, zal het nu aanstaande dinsdag gebeuren. Dus laten wij op dat punt ook inderdaad zijn naam bij God noemen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Als we die storm zien in het leven van Jona. Als we zien hoe u die storm in zijn leven brengt, dan hebben we daar zo'n raar dubbel gevoel bij. Aan de ene kant die storm, die voor mensen te zwaar is, waar we als mensen in de regel niet tegen op kunnen. En tegelijkertijd uw liefde en uw zorg daarachter, om Jona weer op het goede spoor te brengen. Om Jona te helpen zijn missie te volbrengen. Heer, wat doet u toch veel in het leven van mensen. Om ze te brengen waar u ze hebben wilt. Om ze op hun bestemming te brengen. In staat te stellen hun missie te volbrengen. Heer, als dat zo is. Als u dat met Jona doet. Als u dat in Christus zichtbaar laat worden. Dan willen wij u vragen of u ook ons wilt vasthouden. In onze missie. Heer, geef dat als wij genoeg hebben aan ons eigen leven. Om daarin een beetje vrede te vinden. Duif te zijn. Heer, wilt u ons dan in die missie ondersteunen en vasthouden en dragen. Als we iets hebben te doen ten opzichte van anderen in onze leefomgeving. Om vrede te brengen. Heer, stel ons in staat in uw liefde en trouw om die opdracht te volbrengen. Heer, als we een missie hebben voor de wereld, help ons die missie te volbrengen. En houd ons dicht bij u, juist ook als wij de neiging hebben om bij u weg te lopen, weg van u te zijn. Heer, houd ons vast. Wees ons nabij in onze strijd en in onze worsteling, in onze vreugde en in ons verdriet, in ons leven. Kom ons daarin tegemoet en houd ons vast. Heer, zo willen we ook Ries van Dijk bij u noemen. In zijn strijd om te leven, bij u te zijn, bij zijn gezin te zijn. Heer, wilt u hem daarin ondersteunen en nabij zijn. En wilt u hem geven wat hij nodig heeft. En niet alleen aan hem, maar ook aan degene die om hem heen staan. Heer, wilt u Felix Kohol helpen in zijn strijd en worsteling tegen de ziekte. Om mensen een beetje leven te geven op die plek die Burkina Faso heet. Heer, wilt u onze gaven ook tot zegen laten zijn daar op die plek. Geef dat er iets goeds en moois uit voort mag komen, waardoor mensen u leren kennen en inderdaad met u door het leven gaan, weg van u worden, omdat ze blij zijn met wat u geeft. Heer, laat zo ook de bijzondere bijeenkomst die belegd wordt op Aswoensdag, Heer, wilt u die ook zegenen. En geef dat die tot zegen kan zijn voor mensen. Dat mensen proeven dat u goed bent. Heer, wilt u ons ook helpen om mensen daarover aan te spreken, om mensen uit te nodigen. Heer, wilt u bij hen zijn die u wilt bereiken. En geef dat wij op dat punt ook mee kunnen doen en mee willen doen. Heer, in uw dienst, help ons zo uw missie in deze wereld te volbrengen. Wilt u ons daarin ook bijstaan als het gaat om onze jongeren in het bijzonder, dat ze goed onderwijs mogen krijgen, dat ze u mogen leren kennen via ons als ouders en gemeente, dat ze mogen ontdekken wie u bent en wat u geeft, en dat ze zo voor en met u mogen gaan leven. Heer, wilt u alles wat in dat opzicht gedaan wordt zegenen. Wilt u zijn met al die onderdelen van het jeugdwerk in ons midden. We denken aan Rock Solid, Solid Friends, LEF. We denken aan de kinderbijbelgroepen, aan de tienergroepen. We denken aan de verschillende catechesegroepen, de voorbereidende catechese, de huiscatechese, de kerkcatechese. We denken aan de gesprekken die we als ouders hebben, die kleine missies die wij kunnen vervullen naar onze kinderen toe. We denken aan de aandacht en nabijheid die gegeven wordt in de gemeente, op scholen, in de gezinnen. Heer, wilt u in dat opzicht dat werk zegenen en geef dat het van betekenis mag zijn voor de jongeren die u aan ons hebt toevertrouwd. Heer, we bidden u voor de jongeren ook, dat ze enthousiast mogen zijn over u en dat ze voor u mogen gaan en met u op weg mogen gaan en dat ze met u de vrede voor deze wereld zoeken. Heer, geef dat dat ook aan ouderen gegeven mag zijn, dat ze enthousiast, gedreven blijven, omdat ze geproefd hebben wie u bent en hoe trouw u bent in uw liefde en aandacht. Heer, gaat u zo met een ieder van ons. Geef ons wat we nodig hebben. Vervul ons met uw geest. En laat ons niet alleen een boodschap hebben, maar een boodschap zijn. Duif in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Gezang 313. Zet ons weer met beide benen op de grond en midden in de wereld. Laten we dit gezang nu de aangekondigde verzen zingen. Laat het inderdaad zo mogen zijn dat wij de Heer trouw ter beschikking staan. En dat wij dat mogen doen in de wetenschap dat Hij ons in elke kleine taak of missie die we hebben wil zegenen en tot zegen wil zijn. Laten we die zegen van God in onze taak meenemen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.
Ik ben het blij.